Mag je een tablet op deze Bijbel neerleggen? Dat is wel een goede vraag, denk ik. Het is voor het eerst dat ik jullie mag dienen met Gods woord op deze nieuwe locatie. Ik weet niet hoe nieuw die is, maar de laatste keer was ik niet hier bij jullie. Hoe lang zitten jullie al in deze zaal? Oké. Voor jullie is het ook nog een klein beetje wennen misschien. Broeders en zusters, het is opnieuw een groot voorrecht voor mij om jullie te mogen dienen met Gods woord. Het is voor mij ook voor het eerst dat ik op een soort verhoging sta. En een klein beetje neerkijk op jullie. Gelukkig heb je in echte oude kerk heb je ook wel hogere plekken waar soms vandaan wordt gesproken. Gelukkig is dat hier niet zo hoog. Tegelijkertijd hebben ze dit soort gebouwen zo gemaakt. Niet om de spreker te verhogen, maar om Gods woord te verhogen. En dat geeft mij toch een zekere rust in het hart. Dat het gepast is om Gods woord te prediken vanaf deze plek. Want ik zelf verdien het niet om verhoogd te worden, maar de Heer Jezus en zijn woord zeker wel. Laten we samen gaan staan om de tekst waar wij vandaag bij zullen stilstaan op te slaan. Dat is Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11 en wij lezen de eerste drie versen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Amen. Laten we bidden. Vader, we komen als zwakke mensen tot u in de naam van uw grote, krachtige, heilige Zoon Jezus Christus. En we bidden u om uw zegen over deze tijd, Heer, ook al is het warm. Heer, mogen we genieten van de natuur en de zon die u hebt gegeven. Help ons om met een geopend hart te luisteren naar uw woord. Opgebouwd te worden in ons allerheiligst geloof. En u beter te leren kennen. En de christelijke geloofsbelijdenis beter te begrijpen. Zodat we weten waarvoor we staan, waarop we staan. Heer, en zo bid ik u, leid ons door uw Heilige Geest. Uw Geest die de harten opent. Uw Geest die leven geeft. Uw Geest die blinde ogen opent en dove oren opent. Heer, laat onze harten ook vernieuwd worden, verkwikt worden. Levend gemaakt worden door het werk van uw Geest, door het woord in Jezus' naam. Amen. Laten we gaan zitten. Het is opnieuw een voorrecht om bij jullie te mogen zijn. En zoals gezegd werd door broeder Arjen, ik kruip inderdaad al zo'n 3 jaar door de Hebreeënbrief heen. En wij zijn in onze Roemeense kerk bezig met hoofdstuk 11. En nou is het zo dat hoofdstuk 11, trouwens de hartelijke groeten natuurlijk ook van onze Roemeense kerk waar ik net vandaan mocht komen. Hebreeën hoofdstuk 11 is een geliefd hoofdstuk door gastsprekers. Tenminste dat heb ik zelf ook mogen ervaren in mijn jeugd, dat als er wel eens een spreker kwam van een andere kerk en die dacht, nou, ik ken deze kerk niet zo goed en ik wil toch een boodschap geven die altijd relevant is en opbouwend is. Nou, dan werd regelmatig Hebreeën hoofdstuk 11 gekozen, omdat Hebreeën hoofdstuk 11 een groot hoofdstuk is over geloof. Een bemoedigend hoofdstuk, een aansporend hoofdstuk. Eigenlijk kun je het bijna niet misdoen als gastspreker door te preken over Hebreeën hoofdstuk 11. Maar ik ben niet gekomen vanuit diezelfde motivatie, want ik preek al heel lang door deze hele brief heen en ik ben nu eenmaal aangekomen bij dit hoofdstuk. En ik moet eerlijk zeggen dat het feit dat ik juist de rest van de brief al zo lang bestudeer en daardoorheen predik, heeft gemaakt dat ik ben gaan twijfelen of dat we wel goed begrijpen waar Hebreeën hoofdstuk 11 eigenlijk over gaat. Want het risico van thematische preken, geïsoleerde preken over een bepaald hoofdstuk, is dat je soms wel eens mist de context van zo'n hoofdstuk. Wat is nou precies het doel? Nou, de context van de Hebreeënbrief heb ik jullie al een paar keer uitgelegd en meegedeeld, maar nog heel even in het kort voor als je daar niet bij bent geweest. De Hebreeënbrief is geschreven aan een Joods-christelijke gemeente. Een gemeente die onder druk staat. Druk vanuit het Romeinse Rijk, waar vervolging aan het uitbreken is tegen christenen onder Nero. En waar de Joden die niet christen zijn, eigenlijk een toegelaten religie zijn. Dus de Joods-christelijke gemeenschap waar deze brief aan gericht is, komt eigenlijk nu op een punt waarin het gunstiger is in het Romeinse Rijk in het Romeinse Rijk om christen te, of om Jood te zijn en Judaïsme te omarmen dan om christen te zijn en een volgeling van Jezus te zijn. Dus dat is één reden waarom deze groep onder druk staat en waarom sommigen de neiging zullen hebben gehad om Jezus de rug toe te keren en de christelijke geloofsbelijdenis de rug toe te keren en terug te gaan naar de synagoge, naar de tempeldienst, naar het oude verbond. Dat is één aspect. Een tweede aspect is dat we weten uit de woorden van onze Heer Jezus dat iemand die uit het Jodendom tot Christus zou komen, vanuit zijn eigen gezin, vanuit zijn eigen familie, druk zou gaan ervaren. Dat daar een strijd zou gaan komen. En we weten ook dat in de eerste 40 jaar van de christelijke gemeente, dat de grootste vervolging, zeker de eerste jaren, kwam niet vanuit het Romeinse Rijk, maar kwam vanuit de niet-gelovige Joden, vanuit de synagogen. Lees het boek Handelingen, dan zie je hoe dat ongeveer ging. Dus die druk die was er altijd al, die speelde ook nu, maar de druk in het Romeinse Rijk nam toe om als Joodse christen, misschien nog twijfelend, misschien nog zittend op de wip, ga ik Jezus erkennen als hoge priester of ga ik terug naar het Judaïsme, dat het aantrekkelijker werd om niet langer naar de christelijke samenkomsten te gaan. Nu, 10 hoofdstukken lang heeft de schrijver van de Hebreeënbrief en de Heilige Geest door de schrijver heen, heeft eigenlijk een schriftuurlijk, een Bijbels argument neergezet vanuit allerlei schriftgedeelten vanuit het Oude Testament. Dat is natuurlijk ook logisch gezien zijn publiek gelooft in de Oudtestamentische geschriften en in de verleiding kwam om daar naartoe terug te keren en dus de christelijke geloofsbelijdenis terug toe te keren. Het argument is dan ook steeds opnieuw dat juist die Oudtestamentische geschriften wezen op de komst van de Messias, van de Zoon van God. En het argument wordt uit verschillende schriftgedeelten gemaakt, waaronder Jeremia 31, waar een hele krachtige profetie staat over een nieuw verbond wat gesloten zal worden. Maar ook bijvoorbeeld over Melchizedek, als een andere priesterorde, Psalm 110, waar wordt geschreven over een koningpriester die zal komen naar de orde van Melchizedek. En zo zijn er verschillende oudtestamentische schriftgedeelten van waaruit de Heilige Geest zegt tegen deze Joodse mensen, er is niets om naar terug te keren, want juist datgene waarnaar jullie willen terugkeren wijst vooruit op de komst van een nieuw verbond en van een betere hoge priester. Nu dan, 10 hoofdstukken lang heeft de Heilige Geest gezegd dat Jezus meer is dan de profeten, dat hij meer is dan de engelen, dat hij meer is dan Mozes, dat hij een betere verbondsmiddelaar is, dat de rust die we binnengaan in het evangelie een betere rust is dan die van de Sabbat, dat hij een betere en een hogere, een grotere hoge priester is, dat het nieuwe verbond meer is dan het oude verbond, dat de hemelse tempel en tempeldienst meer is dan de aardse tempel en tempeldienst, en dat het offer van Jezus Christus een volmaakt offer is in tegenstelling tot de oudtestamentische dierenoffers. En dan komt hij in hoofdstuk 10. En in hoofdstuk 10 zet de schrijver van de brief eigenlijk zijn toehoorders op een kruispunt en zegt, kies nu welke kant je opgaat. Ga je linksom of ga je rechtsom? Ga je op dat alles wat nu gezegd is doorpakken en binnengaan in de rust? Denk aan Hebreeën hoofdstuk 4. Binnengaan in het evangelie. Jezelf volledig committeren aan het evangelie. Of ga je in ongehoorzaamheid en ongeloof weg van datgene wat wij hebben gepredikt. En laat je de christelijke geloofsbelijdenis achter. En die positieve reactie, dat wil zeggen de reactie van gehoorzaamheid, die staat beschreven in Hebreeën 10 vers 19 tot 23. Kijk met mij daar even naartoe. Dit alles om jullie voor te bereiden op wat betekent nou eigenlijk geloof, het geloof waarover wordt geschreven in Hebreeën hoofdstuk 11. De positieve reactie op het hele betoog van de Hebreeënbrief vinden we in Hebreeën 10 vanaf vers 19. Daar staat, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. Dat is de positieve reactie op het appel, op de vermaning van de Hebreeënbrief. Dat is binnengaan in dat hemelse heiligdom langs die nieuwe en levende weg door het bloed van Jezus. En eigenlijk zie je in deze beschrijving zie je al die verschillende elementen die beschreven zijn eerder in de Hebreeënbrief bij elkaar komen. Het gaat over dat bloed, het gaat over dat heiligdom in de hemel. Het gaat over die nieuwe en levende weg, over die grotere hoge priester. En hij zegt, nader tot hem in volle zekerheid van geloof. Hou die belijdenis, de christelijke belijdenis, hou die vast. Maar er is niet alleen een positieve reactie mogelijk, er is ook een negatieve reactie mogelijk. En die staat beschreven vanaf vers 26 van Hebreeën hoofdstuk 10. Daar zegt de auteur, want als wij willens en wetens zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Nu, sommige christenen die interpreteren dit incorrect. Die zeggen, oh maar wacht, dit gaat er dus over dat ik christen ben en toch nog worstel met bepaalde zonden in mijn leven. Dat ik als het ware willens en wetens blijf worstelen met bepaalde zonden. Maar dat is niet de context van wat hier staat. De zonde waar dit specifiek betrekking op heeft, dat willens en wetens zondigen, dat is de beweging maken die deze Joodse, laten we zeggen van de buitenkant Joodse christenen, van binnen twijfelend, de keuze maken om je af te keren van Christus. Dat is de zonde waar het hier over gaat. Dat is de zonde die niet vergeven kan worden. Want immers, je kiest ervoor om je af te keren van de kennis van het evangelie. Om terug te keren naar de synagoge en de tempeldienst en de offers die slechts een schaduw waren van het komende volmaakte offer. Willens en wetens zondigen nadat je evangeliekennis hebt gehad, wil hier zeggen Jezus de rug toekeren. En het zal niemand van jullie verbazen dat dat de ernstigste zonde is die een mens kan begaan. Kennis hebben van het evangelie en toch, ondanks die kennis, je daarvan afkeren. En dan, nadat de auteur in hoofdstuk 10 die positieve reactie en die negatieve reactie heeft beschreven, dan roept hij hen op tot geloof en tot volharding. Hij spreekt deze woorden uit aan het einde van hoofdstuk 10. Want u hebt volharding nodig, vers 36, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Nu citeert hij Habakkuk. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Zie je, daar zie je opnieuw die positieve reactie. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En die negatieve reactie, als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En dan spreekt hij nog een bemoediging uit in vers 39. En dat is het laatste vers voordat we komen in ons schriftgedeelte. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Zie je dat? Wat is de positieve reactie? De positieve reactie is blijven geloven in het evangelie van Jezus Christus, ondanks dat je onder druk staat en misschien niet volledig begrijpt waarom je onder druk staat en waarom jou overkomt, wat jou overkomt, en toch gehoorzaam zijn aan het evangelie. En dan komen we in hoofdstuk 11 en dan komen we in een groot, je zou zelfs kunnen zeggen een apologetisch argument, misschien wel het krachtigste argument van de Hebreeënbrief, waarom deze Joodse christenen moeten volharden en niet moeten twijfelen aan hun belijdenis omdat zij onder druk komen te staan. Maar voordat we daar naartoe gaan, onthoud deze context. Wat was de opdracht? De opdracht was, nader tot hem met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Met andere woorden, laat Jezus Christus, zijn offer, zijn hoge priesterschap, het nieuwe verbond, laat dat de basis zijn voor jouw naderen tot God. En keer niet terug tot dat oude, zwakke systeem wat slechts een schaduw was van de komende zaken. En dan komen we in Hebreeën hoofdstuk 11. En dan komt zijn argument en zegt hij, je moet geloven, je moet vertrouwen. En ik zal je straks laten zien wat zijn argument eigenlijk is met Hebreeën hoofdstuk 11. En natuurlijk, we kunnen allerlei algemene voorbeelden zien in hoofdstuk 11 voor ons geloof. Maar deze context maakt dat je beter zult begrijpen waarom die juist bepaalde voorbeelden van het geloof aanhaalt en bepaalde omstandigheden in de levens van de mensen citeert, omdat die van toepassing zijn op de Joods-christelijke gemeenschap waaraan de brief geschreven is. Dat zul je straks zien. Kijk met mij eerst naar het eerste vers, daar gaan we wat op inzoomen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het zou je misschien niet opgevallen zijn dat er in Nederland bepaalde bewegingen zijn die houden wel van dit vers. Die hebben een bepaalde definitie, een bepaalde invulling van wat geloof is. En die zeggen, ga God geloven voor, puntje, puntje, puntje. Ga God geloven voor een auto. Ga God geloven voor genezing. Ga God geloven voor dit. Ga God geloven voor dat. En dit vers is nou soms ook wel een van de argumenten die zij hebben. Want ze zeggen, kijk nou, wat is het geloof nu eigenlijk? Een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, broeder, hè, jij ziet misschien nu nog een Fiat Panda voor jouw deur staan. Maar dat zou ook een Lamborghini kunnen zijn. Hè? Ga God geloven voor een Lamborghini. Ga God geloven voor een Mercedes. Een AMG dan natuurlijk. En niet gewoon een C-klasse. Ga God geloven voor een BMW. Het zou je niet verbazen dat dat een grof misverstand is van wat Bijbels geloof is. Waarom? Omdat de auteur heeft een context gegeven voor dit vers. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Zeg je, maar broeders, ik hoop toch op een Lamborghini. Wacht. Een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Ja, maar broeder Chris, ik zie toch geen Lamborghini. En die moet ik dan toch gaan visualiseren. En dan moet ik toch woorden van geloof gaan uitspreken en daar dan een vaste grond vinden. Nee. Zie je, wat zijn nou die zaken die men niet ziet in de context van wat we zojuist gezien hebben? Ga even terug naar die opdracht die gegeven wordt hier aan deze mensen. Omdat wij nu, Hebreeën 10 vers 19, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Let je op. Weet je. Stel je voor, jij bent een Joodse christen. En jouw gezinsleden, misschien je vader of je moeder, is geen christen. Die heeft Christus als de Messias niet aangenomen. Of nog niet aangenomen. En die Joodse niet gelovige gezinsleden, die zeggen tegen jou, kom terug naar de synagoge, mijn vriend. Kom toch terug. Laat dat christendom toch achter. Kom weer naar de synagoge. Laten we weer naar de tempel gaan. Wij hebben toch de tempel? En dan zeg jij, nee, de opdracht die mij gegeven is, is om in te gaan in het heiligdom. Zegt de Joodse ongelovige familie. Dit zegt, welk heiligdom? Ik bedoel, wij hebben een tempel. Die staat in Jeruzalem. Waar is jouw heiligdom dan, christen? Ja, ja. Mijn heiligdom is in de hemel. In de hemel. Dat is wel lekker makkelijk, hè? Dat kan ik niet zien, dat heiligdom. Waar is dat dan? Ja, wij moeten geloven dat Christus is binnengegaan in de hemel der hemelen en gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Maar je kunt je voorstellen, de Joodse, niet-gelovige familielid, dat familielid zegt, dat is wel lekker makkelijk, hè? Een hemelsheiligdom, dat kunnen wij niet zien. Dan staat er, vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Ah, het bloed van Jezus. En heb jij dat dan wel eens gezien, dat bloed? Ik kan het jullie ook vragen nu. Jullie nemen het avondmaal. Jullie geloven dat jullie gered zijn als christenen en ik ook door het bloed van Jezus. Maar heb je dat bloed überhaupt wel eens gezien, broeder of zuster? Nooit gezien. Nooit gezien. Zegt de Jood, ja maar kom naar de tempel toe. Ik zal je laten zien het bloed wat voor ons vloeit. Ik zal je laten zien het bloed op grond waarvan wij gerechtvaardigd worden voor God. En dan zegt de christen, ja, maar wij hebben een beter offer, een beter bloed. Ja, ja. Ja, ja. Langs een nieuwe en levende weg. Oké, waar is die weg dan? Dat is een weg van geloof. Oké. Door een voorhangsel. Wij hebben een voorhangsel in Jeruzalem. Waar is jullie voorhangsel, christen? Zie je, begin je een beetje te begrijpen wat die onzichtbare dingen zijn waar het hier om gaat. Niet een Lamborghini, niet een of andere gevisualiseerde toekomst die je voor jezelf hebt bepaald. Nee, het gaat hier om de heilsgoederen van het nieuwe verbond die onzichtbaar zijn, maar des te reëler. Des te reëler. Vers 21 van Hebreeën hoofdstuk 10. Omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Christen, jij een priester? Kom eens naar Jeruzalem, kom eens naar de tempel. Dan zal je zien wat een priester is. Kijk die witte gewaden. Kijk die steen met 12 edelstenen daarin voor het volk Israël. Jullie hebben een priester, heb je die van ons gezien? En herinner je dat zelfs Jezus' discipelen, toen ze in Jeruzalem binnengingen voor de kruisiging van onze Heer, dat zij tegen Jezus zeiden, ziet u die mooie stenen? Zie je, wij mensen, we zijn onder de indruk van die zichtbare elementen van religie. En dat is een van de verleidingen voor deze Joodse christelijke gemeenschap om terug te keren naar dat systeem wat zoveel zichtbare elementen heeft en toch niet de kern is van de realiteit van Gods werk. Een grote priester, naderen tot hem met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Hey christen, jouw hart gereinigd? Laat eens zien dan dat je bent gereinigd. Als wij naar de tempel gaan, wij reinigen iemand. Wij hebben dat bad. Wij hebben onze ceremoniële reinigingen. Maar jij hebt het over een rein hart. Lekker makkelijk, want ik kan dat niet zien. Dus snap je waar het om gaat in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1. Als er staat, het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het gaat om het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Is jouw geloof in de prediking van het evangelie, ondanks dat dat evangelie een evangelie is van allerlei onzichtbare elementen, rotsvast? Lieve broeder, lieve zuster. De auteur wil vanuit de schrift laten zien dat het geloof een bewijs is voor de onzichtbare dingen. En, wat is nu zijn grote argument in Hebreeën hoofdstuk 11? Dat dit altijd Gods manier is geweest om te werken met zijn volk. Dat God altijd zijn beloften heeft gegeven in een fase waarin de realisatie van die dingen die beloofd zijn nog niet volledig zichtbaar zijn. Dat is de kern van waar het om draait. De heiligen van God in de tijd van het oude verbond en die hele lijst met namen zijn mensen in wiens leven altijd God zo heeft gewerkt dat God hen een bijzondere openbaring geeft. Hij geeft hen beloften. Hij geeft hen opdrachten en zij zien op dat moment nog niet de vervulling van die beloften. En dus is het argument van Hebreeën hoofdstuk 11 is, laat het je niet verbazen dat het werk van God met dat nieuwe verbond een soortgelijke manier van omgang is met zijn volk. Namelijk, er zijn beloften gegeven. Er zijn geboden gegeven en ondanks dat wij nog niet de volle ontpopping zien van die beloften, moet het je niet verbazen dat desondanks God verwacht van jou dat jij gelooft in Jezus Christus zijn Zoon. Waarom? Omdat hij ook zo werkte met Noach. Omdat hij ook zo werkte met Henoch. Omdat hij ook zo werkte met Abraham. Omdat hij ook zo werkte met Mozes. Etcetera, etcetera, etcetera. Dat is het argument. Ondanks dat in de levens van al die mensen verdrukking was en er allerlei reden was om te twijfelen aan de belofte van God, was in feite er maar één vraag voor hen. En dat is, heeft God gesproken? Heeft God het beloofd? En als God het heeft beloofd, dan staan we erop. Dan staan we erop. Nu, het nieuwe verbond vraagt om geloofsvertrouwen. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat als er staat, het geloof nu is een vaste grond van dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet, daar wordt een bepaald woord gebruikt in het Grieks voor vaste grond. En dat is hypostasis. Hypostasis. En dat kan je vertalen als that which provides the basis for trust and reliance. Dat waar je op kan vertrouwen. Je zou kunnen zeggen, het is een fundament. Daar kun je stabiel op staan. Daar kun je je huis opbouwen. Daar kun je van verzekerd zijn. En dat doet ons denken aan het beeld wat Jezus geeft in Matteüs hoofdstuk 7, aan het eind van de bergreden, waar hij zegt, een wijs man bouwde zijn huis op de rots. En de dwaas bouwt zijn huis op het zand. Alleen in dat beeld is het zo dat Jezus zegt, ik zal u laten zien wie een wijs man is. Ik parafraseer eventjes de tekst hier, maar een ieder die mijn woorden hoort en dezelfde doet, ik zal u laten zien op wie hij gelijkt. Het is als een wijs man die zijn huis bouwt op een rots. In dat beeld is die vaste grond om je huis op te bouwen niet zozeer jouw geloof, maar zijn woord, zijn beloften. Maar de overlap zit hierin dat het voor jou een vast fundament moet zijn wanneer jij je vertrouwen stelt op die woorden, die beloften van God. Het is in feite hetzelfde wat hier gezegd wordt, met net iets andere woorden. En daarom is het zo belangrijk dat je dat woord geloof hier niet verkeerd interpreteert, alsof het iets is wat jij zelf moet bedenken. He, alsof jij kunt zeggen, nou, ik wil graag een bepaald iets in mijn leven zien, en nu ga ik dat maar visualiseren, en dan ga ik dat proclameren, en als ik daar maar geloof heb in die woorden van mij, dan gaat dat vanzelf komen. Dat is niet waar het geloof hier betrekking op heeft. Want wat is dan het object van jouw geloof? Dat zijn jouw eigen woorden, jouw eigen gedachtespinselen, jouw eigen verlangens. Maar dat is niet wat hier staat. Wat is Bijbels geloof? Geloof is steunen op de beloften van God. Dus er is maar één vraag te beantwoorden als het gaat om het evangelie. En dat is, heeft God gesproken? Heeft God beloofd? Is dit zijn woord? En interessant is dat deze vergissing om te leven aangetrokken door de dingen die we kunnen zien, in plaats van de dingen die we niet zien, maar die wel door God beloofd zijn, dat is in feite waar dit dilemma hier over gaat voor deze groep. Dat is niet alleen maar iets waar deze gemeenschap mee worstelde, maar zelfs de apostelen worstelden ermee. Denk aan wat er gebeurt met Thomas na de opstanding van de Heer Jezus. In Johannes 20, vanaf vers 24, daar lezen we: en Thomas, een van de 12 Didymus genoemd, de tweeling, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Here gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Zie je wat Thomas eigenlijk zegt? Ik moet het kunnen zien. Ik moet Jezus kunnen zien. Als ik hem niet zie, dan zal ik niet geloven. En dat is niet het juiste antwoord. En dat zullen we ook gaan zien. Maar dat is niet de houding die past bij de christen. Waarom? Kijk, God geeft uiteindelijk Thomas genade. Hij is verkoren tot een apostel. En als zodanig is het belangrijk dat hij weet dat Jezus is opgestaan. Dat hij hem heeft gezien, de opgestane Heer. Maar Jezus wil hem wel een correctie meegeven. Want eigenlijk is de uitspraak, als ik het niet zie, als ik het niet kan voelen, dan zal ik het beslist niet geloven, is eigenlijk een zeer anti-bijbelse uitspraak. Waarom? Omdat hij eigenlijk had moeten zeggen, als ik geen belofte heb in Gods bijzondere openbaring, in de schrift, als ik het hier niet kan zien, als ik het hier niet kan onderbouwen, dan zal ik het beslist niet geloven. Dat was de correcte houding geweest. Heb ik een woord van God? Heb ik een belofte van God dat Jezus zal opstaan uit de dood? En dan lezen we verder. En na 8 dagen... Johannes 20, vers 26. Na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. En daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, en nu komt die correctie: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven. Geloof jij dat? Geloof jij dat het zaliger is om niet Jezus gezien te hebben en toch te geloven, dan om hem gezien te hebben en op grond daarvan te geloven? Ik ben benieuwd of we dat echt geloven. Ik denk, als er iemand zou binnenkomen in deze gemeente die nieuw is, misschien kunnen we zeggen, er komen 2 mensen binnen in deze gemeente en ze zijn allebei nieuw. Enthousiaste christenen. En je vraagt aan de ene: hey broeder, ben je christen? Ja, ik ben christen. Ik ben net tot geloof gekomen. Oké, vertel eens, wat is je getuigenis? Misschien dat de ouderlingen die vraag stellen en zeggen: nou ja, ik was in de wereld, maar op een gegeven moment, ik was op mijn kamer en Jezus verscheen aan mij en ik zag hem en hij zei: bekeer je, volg mij. Zeggen: nou, dat is een zeer imposant getuigenis. En dan komt een andere broeder en die zegt: ja, ik was 2 weken geleden was ik in een samenkomst. Ik kom daar normaal nooit. Maar ik hoorde het evangelie gepredikt worden. En ik hoorde de belofte dat een ieder die komt tot Jezus in geloof, en gelooft dat hij voor zijn zonde aan het kruis gestorven eeuwig leven zal ontvangen, en dat hij is opgestaan uit de dood. En het raakte mijn hart en ik ben tot geloof gekomen. Hey, ik denk dat in heel veel kerken in Nederland, misschien niet hier van jullie, maar dat de ouderlingen zouden zeggen, nou, laten we die eerste broeder maar op het podium zetten om zijn getuigenis te geven. Hè? Want dat is toch wel heel bijzonder, hij heeft Jezus gezien. Terwijl die andere persoon die geraakt is door de prediking van Gods belofte, op basis van Gods woord, daarvan zouden we zeggen, ach ja, dat is misschien een beetje een saai getuigenis, hè? Dat is er één in een dozijn. Geloven wij echt wat Jezus zei? Dat het zaliger is om te geloven zonder gezien te hebben? In sommige christelijke gemeenten in Nederland, in bepaalde bewegingen, is het zelfs bijna normatief dat je een bepaald soort ervaring hebt. Dat hoeft niet te zijn dat je Jezus hebt gezien. Maar dat Jezus je op een andere manier heeft aangeraakt, of misschien heb je zijn stem gehoord, of een soort bijzondere openbaring buiten de schrift om, die gemaakt heeft dat je tot bekering bent gekomen of versterkt bent geweest in je geloof. En je zou bijna jaloers worden als je het niet hebt gehad, als je een simpel geloof hebt gebaseerd op de belofte van God. Maar als dat normatief zou zijn, lieve mensen, zelfs in de eerste gemeente, waarom zou Petrus, de apostel, dan het volgende hebben geschreven in de 1 Petrusbrief? Denk daar goed met mij over na. Petrus schrijft een brief aan een grote groep gelovigen in de tijd dat de apostelen er nog zijn. Nou, als er een tijd is waarin je zou verwachten dat mensen Jezus zouden zien, dan zou het die tijd zijn. Maar Jezus of Petrus laat zien dat het perspectief anders is op wat normatief is dan dat iedereen Jezus zou zien. Petrus schrijft 1 Petrus 1 vers 6. Daarin verheugt u zich, ook al wordt er nu voor korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei beproevingen, verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En let op, nou komt hij, vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt. Zie je dat? Wat is normatief? Wat is hetgeen wat Petrus kan zeggen over een enorm publiek waaraan hij deze brief schrijft? Van normale gelovigen zoals jij en ik. Hij zegt, hoewel u hem, dat wil zeggen Jezus, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Hoe komt het dat Petrus niet zegt, hoewel u hem niet gezien hebt, oh ja, behalve broeder Alex heeft hem wel gezien. Of behalve die ene broeder met dat bijzondere getuigenis, die heeft hem wel gezien in een droom. Omdat het niet normatief was, toen niet en nu niet, dat christenen Jezus hebben gezien. En toch zegt hij, hoewel u hem nu niet ziet, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Zie je? Het is niet normatief. Het is niet gewoon dat een christen kan getuigen dat hij Jezus heeft gezien. Dus jij bent niet een tweede rangs christen op het moment dat jij niet zo'n getuigenis hebt. Nee, jij bent de normale christen die zijn geloof in Jezus heeft gesteld zonder hem gezien te hebben. Op grond van wat? Op grond van de belofte. Op grond van de schrift. Op grond van Gods bijzondere openbaring. En lieve mensen, geloof is zowel een opdracht als een gave. En dat vinden we wel eens moeilijk om te begrijpen. Maar geloof is zowel een opdracht als een gave. We lezen in Marcus 1 vers 15 dat de Heer Jezus begint te prediken. En hij zegt, de tijd is vervuld. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is imperatief. Het is een opdracht. Net als in de Hebreeënbrief. Het is een gebod gericht aan jou en aan ieder mens. Geloof het evangelie. Ga binnen in dat hemelse heiligdom door geloof in het bloed van Jezus, in zijn bemiddeling, in zijn hoge priesterschap. En tegelijkertijd zegt Paulus in Efeze 2 vers 8, uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. En als je dat in de Griekse grammatica goed bestudeert, dan zie je dat datgene wat de gave van God is, is het hele zinsdeel wat eraan vooraf gaat. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat hele pakket is de gave van God. Zeg je, broeder Chris, dat snap ik niet. Geloof is of een gebod en dan moet ik het doen, of het is een gave en dan moet God het doen. En de Bijbel zegt, het is allebei. Zeg je, snap ik niet. Maar je hoeft het niet te snappen. Je moet gehoorzaam zijn. En als jij gehoorzaam bent in geloof aan het evangelie, dan mag je de Heer danken dat Hij jou de gave van geloof heeft gegeven. Maar gebruik nooit het feit dat dat een gave is als een excuus om te zeggen, ik geloof niet. Het is een opdracht. Je moet geloven. Nu gaan we naar het tweede vers van Hebreeën hoofdstuk 11. Daar gaan we wat sneller doorheen, maar dan zie je hoe dit zich verder ontvouwt, hoe dit argument zich verder ontvouwt. Hebreeën 11 vers 2. Hierdoor, dat wil zeggen door het geloof, hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Wat bedoelt hij dan met de ouden? Hij bedoelt de helden voor de Joden. Hij bedoelt mensen zoals Abel en Henoch en Noach en Abraham, etcetera, etcetera. Hij bedoelt de mensen die grote voorbeelden waren voor ook de niet-christelijke Joden. Hij zegt, zij hebben een goed getuigenis gekregen door gehoorzaam te zijn in geloof en hun leven te baseren op de beloften van God. En de tijd is te kort nu om al die voorbeelden langs te lopen. Misschien in de toekomst mag ik nog één of twee voorbeelden met jullie wat meer in de diepte laten zien. Maar het punt is, als je gaat bestuderen welke dingen die aanhaalt, dan zie je wat het punt is wat hij wil maken. Als hij het bijvoorbeeld heeft over Abel. Abel die bracht een beter offer dan Kaïn. En dan zijn er veel christenen die zeggen, ja maar waarom dan? En hoe zit dat dan? Waarom was dat ene offer beter dan dat andere? En dat is interessant om dat te bestuderen. Maar de toepassing hier is misschien veel belangrijker. Het punt is dat tegen die Joods-christelijke gemeenschap wordt gezegd, zie je dat God altijd een situatie heeft gehad waarin bepaalde offers onacceptabel zijn en een ander offer door God wordt geaccepteerd. En wat is natuurlijk het argument? Ga niet terug naar de tempeldienst met de dierenoffers, maar in geloof naar het volmaakte offer van Jezus Christus. Dat is het punt. Dat is de toepassing. Begrijp je? Je moet, wanneer je hoofdstuk 11 bestudeert, steeds de koppeling zoeken met het publiek waaraan de brief is geadresseerd. Op het moment dat het gaat over Henoch, die wandelde met God, terwijl hij leefde in een tijd waarin er zo ontzettend veel ook mensen leefden die niet wandelden met God, op grond waarvan ook uiteindelijk de vernietiging van de wereld plaatsvindt en de ark van Noach en de zondvloed, dan zie je dat deze Henoch, hij wandelde met God in geloofsvertrouwen, ondanks de druk om hem heen, om anders te leven. En wat is de toepassing aan de Joods-christelijke gemeenschap? Laat het je niet verbazen dat wanneer jij wandelt met de ware God, dat het kan zijn dat iedereen om jou heen daar geen begrip voor heeft. Of zegt, waar ben jij nou mee bezig? En op een gegeven moment was Henoch weggenomen. En was daarmee bevestigd dat Henoch kennelijk een geheim had, een relatie had met een waarachtige God. Laat het je niet verbazen als jij christen bent en wandelt met God, dat de omgeving misschien daar niet in meegaat. Noach, wat was het punt met Noach? Noach die heeft jaren gewerkt aan de bouw van een ark. Op grond van wat? Op grond van één woord van God, een bijzondere openbaring van God, dat er een oordeel zou gaan komen over de wereld. En je kunt je afvragen, hoe heeft God precies gesproken tot Noach? En wat maakte dat Noach zo overtuigd was dat God had gesproken? Maar lieve mensen, wanneer God spreekt, dan spreekt God duidelijk. En dan spreekt Hij op zo'n manier dat het duidelijk is wat Hij heeft gezegd. Vandaag de dag spreekt Hij niet tot ons op die manier. Vandaag de dag spreekt Hij tot ons door de Schrift. Maar ook de Schrift is een zelfauthentiserend en duidelijk getuigenis van God. Noach twijfelde niet of dat God wel echt tot hem had gesproken, maar trouw aan de belofte en ook het gebod wat gegeven was, begon hij te bouwen aan een ark. En je kunt je voorstellen dat de mensen om Noach heen, zijn buren, dachten, Noach, wat ben jij nou eigenlijk aan het doen in je tuin daar? Ja, God heeft gesproken tot mij dat deze wereld vernietigd zal worden. Vernietigd zal worden? En waarom ben je dan een boot aan het maken, Noach? Nou, het zal gaan regenen. In die tijd had het nooit geregend. Dus mensen hadden geen idee waar hij het over had. Sowieso, als het wel had geregend, hadden ze het waarschijnlijk ook vreemd gevonden. Maar het was des te vreemder dat het nog nooit had geregend. Dus Noach zegt eigenlijk, ja, er gaat iets gebeuren. En ik weet ook niet helemaal precies hoe dat eruit gaat zien. Maar er gaat iets gebeuren waardoor het oordeel van God over deze wereld zal komen. En ik bouw een boot, zodat ik op die boot beschermd ben daarin. Kun je je voorstellen dat, als dat vandaag de dag zou gebeuren, dan zouden we waarschijnlijk zeggen, iemand moet de regionale GGZ bellen. Iemand moet de crisisdienst bellen, want die buurman, die is knettergek. Die is knettergek, die is iets aan het bouwen. Maar die Noach, die, lieve mensen, Noach had niet een soort idee van, ik zou heel graag een grote boot willen hebben. Dus ik ga dat visualiseren en ik ga daaraan werken. Nee, hij had een woord van God ontvangen. Hij had een gebod, hij had een belofte. Dat is het punt. Jij kunt niet zomaar iets verzinnen en denken, ik wil ook een grote boot. Ik ga hem visualiseren. Nee, de vraag is, wat is Gods woord? Wat heeft hij gezegd tegen ons? En lieve mensen, Noach werd jarenlang bespot. Naar schatting, ik weet niet of jullie dat weten, maar hoe duur denken jullie dat de ark van Noach bouwen ongeveer, hoe duur dat geweest is? Hoeveel geld dat gekost heeft? In de Verenigde Staten hebben ze een replica gebouwd, in Nederland ook wel eens, maar die in de Verenigde Staten, die schijnt zo'n $100 miljoen te hebben gekost. Hè? Ik denk Noach, die heeft veel geïnvesteerd, veel geofferd, om gehoorzaam te zijn aan de openbaring die God hem had gegeven. Terwijl ondertussen waarschijnlijk iedereen om hem heen dacht, waar is die man mee bezig? Waarom deed hij het? Vanwege de bijzondere openbaring van God. Wat bedoel ik met de bijzondere openbaring van God? De meeste van jullie zullen het weten. Maar we maken onderscheid tussen de algemene openbaring van God. Dat wil zeggen, God die zichzelf heeft geopenbaard door de schepping. Ieder mens die kijkt in de spiegel, die kijkt naar de natuur, die kijkt naar de wereld waarin wij leven. De Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 1 dat die ziet de werken van God en die kent God als gevolg daarvan. God heeft zichzelf geopenbaard door zijn werken heen. En daarmee heeft ieder mens een bepaalde algemene kennis, een bepaald besef dat er een waarachtige God is. En heeft niemand een excuus om te zeggen, ik wist niet dat God bestond. Nee, iedereen weet dat God bestaat op grond van de algemene openbaring van God. Maar de bijzondere openbaring, dat is wanneer God spreekt. Dat is wanneer God dingen zegt. En dingen zegt die zijn opgeschreven, waardoor wij nu de Bijbel hebben. Dit is vandaag de bijzondere openbaring van God, de schrift. En wat je ziet gebeuren in Hebreeën hoofdstuk 11, is dat je te maken hebt met stuk voor stuk mensen die een bijzondere openbaring van God hebben gehad. En in trouw aan die openbaring, ondanks dat ze onder druk stonden en de vervulling van dat wat hun gezegd was nog niet hadden, daarop hun huis gingen bouwen en die openbaring gehoorzaam waren. En wat vraagt God van jou vandaag en van mij? Precies dat. Dit is Gods bijzondere openbaring. Dit zijn de beloften van God. Dit zijn de geboden van God. Vertrouwen wij hem? Geloven wij in deze schrift? Dat is dus een heel andere kwestie dan jij verzint zelf iets en je gaat daarin geloven. Met geloofskracht. Dat is onzin. Dat is onzin. Dat is een dwaalleer. Dat is niet Bijbels. Hierop vertrouwen en daar je huis op bouwen. Dat is wat de Bijbel bedoelt met geloof. En weet je, de ark van Noach. Waarom haalt hij dat nou aan? Waarom die ark? En dat is het laatste voorbeeld wat ik zal bespreken uit Hebreeën hoofdstuk 11. Noach kreeg een openbaring dat er een oordeel zou gaan komen over heel de wereld. En hem wordt de opdracht gegeven, bouw een ark. En al die verschillende dieren, diersoorten, worden gered op die ark. Wat is de parallel met de situatie van deze Joods-christelijke gemeenschap? Is dit, dat in het nieuwe verbond God bouwt opnieuw een ark. Die ark is Jezus Christus. Die ark is de ware gemeente van Jezus Christus. Dat is de ark die zal beschermen tegen het komende oordeel. Waarover we hebben gelezen wat ook hen zal overkomen. Die zich zullen terugtrekken van de christelijke geloofsbelijdenis. Namelijk een oordeel wat komt over de wereld van een verzengend vuur. En er zal op de dag van de komst van Jezus een oordeelsvuur zijn waar je niet aan kunt ontkomen dan door te zijn in die ene ark, namelijk de ark van Jezus Christus en zijn evangelie. Ben jij in Jezus? Ben jij in Christus? Dat is de ark van het nieuwe verbond. En hoe komen we in die ark? Door geloof alleen. Door binnen te gaan in geloof. Daarom komt hij met dat voorbeeld. Daarom zegt hij nu ook tegen de Joods-christelijke groep, ga niet weg van die ark, ga er niet uit. Want slechts daarin is redding. En je weet misschien wel dat veel mensen in de tijd van Noach hem bespotten. Dat staat ook geschreven in 2 Petrus 2 vers 5. Hij was een prediker van gerechtigheid. Maar er waren ook spotters. En velen zullen gedacht hebben, die is gek, waar is hij mee bezig? Tot het moment dat de eerste druppel op het voorhoofd komt van zijn buurman. En dan begint hij te twijfelen, wat gebeurt hier? wat is hier aan de hand? En de tweede druppel en de derde druppel. En er begint een plasje te komen. En langzaam begint er meer water te komen. En Noach zit daar met al die dieren in die ark. Trouwens een heel mooi beeld, maar dat is een zijnoot. Weet je waar al die dieren voor staan? Al die verschillende dieren? Voor de heidenvolken. Dat ook in de ark van het nieuwe verbond zullen mensen uit alle volken, talen en naties, zullen binnengaan in die ark, zullen gered worden. Allerlei soorten vreemde dieren, zoals ook wij Nederlanders, zullen zijn aan boord van die ark. Betekent niet dat iedereen binnen die ark zal zijn, maar alle dieren zullen aan boord van die ark zijn. Niet alleen Joden, maar ook heidenen. Maar dat is een zijnood. De buurman van Noach, hij voelt de eerste druppels op zijn voorhoofd en het plasje begint te komen en het begint te regenen en er komt meer water en die ark gaat drijven. En je kunt je voorstellen dat die buurman op dat moment gedacht heeft, ik vlucht naar de hoogste plek. En wanneer die plek ook onder water komt te staan, vlucht hij naar een andere hoge plek. En hij denkt misschien, ik ben veilig op de hoogste berg die ik ken, maar ook die berg komt onder water te staan. En hoeveel mensen zijn er vandaag de dag niet die misschien denken, als Gods oordeel komt, dan is er misschien nog wel een plek om te staan voor mij, buiten de ark. Maar die is er niet. Er is geen plek buiten de ark van Jezus Christus om te staan. En op het moment dat de eerste druppel valt, zal het te laat zijn. Op dat moment is er geen redding. Dat is de koppeling met wat hier staat. Hij zegt, ga niet weg, want buiten de ark, buiten Christus, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Misschien wil je vluchten naar de berg van je eigen goede werken, je eigen gerechtigheid. Die berg zal snel onder water staan. Misschien wil je vluchten naar de oud-testamentische offers. Die berg zal onder water komen te staan. Er is slechts één reddingsweg en dat is Christus Jezus. En misschien zeggen we dan, maar waarom kiest God ervoor om mensen te redden op basis van geloof? Het klinkt misschien een beetje arbitrair, een beetje willekeurig. Waarom moeten we nu juist gered worden door geloof? Waarom geloof? En ik denk dat dat niet een soort door God arbitrair gekozen eigenschap is, op grond waarvan die sommigen redden en anderen niet. Maar geloof is ten diepste vertrouwen. En als ik jou en zeker getrouwde mensen hier vraag, wat is de basis voor jouw huwelijk? Wat is de basis eigenlijk voor elke betekenisvolle relatie die je hebt met mensen die voor jou belangrijk zijn? Dan is dit de basis. Vertrouwen. Vertrouw je op elkaar. Vertrouw jij als vrouw op je echtgenoot. Vertrouw jij als man op je vrouw. En wanneer Jezus laat zien in het hoogpriestelijk gebed in Johannes 17... dan zegt hij, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Ook dat zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Geloof is niet slechts iets wat God heeft verzonnen als een soort arbitraire eigenschap voor mensen, op grond waarvan ze gered worden. Geloof is het soort vertrouwensband en liefdesband die in God zelf bestaat tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat zien wij wanneer Jezus mens wordt? Dat hij als mens een onvoorwaardelijk vertrouwen heeft op zijn Vader. Dat hem niets zal overkomen zonder dat zijn Vader het in zijn hand heeft. Zie je, die intense liefdesrelatie tussen de Vader, Zoon en de Heilige Geest is ook een relatie van eindeloos vertrouwen. En wij worden binnengebracht in die relatie. En daarom is geloof niet alleen maar een arbitraire manier om gered te worden, maar het is wezenlijk de manier om in verbinding te staan met God. Om je te hechten aan God. Waar hebben zoveel kinderen moeite mee op het moment dat ze een beschadigde jeugd hebben gehad? Hechting. Ze hebben moeite om zich te hechten aan andere mensen. Waarom? Omdat ze slechte voorbeelden hebben gehad. Omdat ze moeite hebben gehad om een vader en een moeder die betrouwbaar zijn, die onvoorwaardelijk beschikbaar zijn en aanwezig zijn, te internaliseren en vervolgens nieuwe relaties aan te gaan met datzelfde vertrouwen. Misschien is het moeilijk wat ik nu zeg, maar sommigen zullen dit herkennen. God vraagt om vertrouwen. Vertrouw je mij op mijn woord? Het is niet iets willekeurigs, iets arbitrairs. Het is wezenlijk de manier om in relaties te staan met God. Zeggen wij niet als christenen vaak? Het draait niet om religie, het draait om een relatie met God. Wel, wanneer wij dat zeggen, wanneer wij zeggen het draait om een relatie met God, dan zeggen we eigenlijk het draait om vertrouwen. Het draait om die verbinding van vertrouwen tussen jou en God. En velen van ons kunnen ervan getuigen. Ik hoop het niet, maar hoe belangrijk vertrouwen is in het huwelijk. Maar er zijn ook sommigen die kunnen getuigen van wat er gebeurt op het moment dat vertrouwen beschadigd raakt. Hoe moeilijk het is. Ze zeggen soms wel eens, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat wil zeggen, het is moeilijk om vertrouwen op te bouwen. Maar het is het fundament onder een relatie. Vertrouwen in de woorden van de persoon naast je. En dit is het fundament van wandelen met God. Is ik vertrouw hem. Als hij het heeft gezegd, is het waar. Ook als de ultieme test komt. Dan ga ik toch een voorbeeld nog geven. In het leven van Abraham. Die wordt ook aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 11. Abraham werd geroepen. Toen hij nog in het land der Galdeeën was. En God zegt tegen hem. Verlaat je vaderlijk huis. Verlaat je land. Verlaat je traditie. En ga naar het land waar ik je naartoe zal brengen. En hij weet helemaal niet waar dat land precies is. En hij weet helemaal niet hoe dat zich zal ontvouwen. En toch is die bijzondere openbaring van God. Die eigenlijk zegt, Abraham, keer je af van waar je nu bent. En ga in geloof het beloofde land in. Een soortgelijke opdracht die aan ons wordt gegeven. Toch wordt van Abraham verwacht dat hij dat doet. En hij doet het. Hij staat op de belofte van God. En hij woont de rest van zijn leven in tenten. Hij ziet nooit de volledige materialisering van die belofte. Hij woont in tenten, in dat beloofde land, als een pelgrim, als een gast. Hij leeft, net als wij, in de situatie van wat ze noemen de now en de not yet. Dat wil zeggen het alreeds en het nog niet. Dat is normatief voor de christen. Dat er bepaalde dingen zijn in ons leven, op grond waarvan we kunnen getuigen dat de kracht van God werkt. En tegelijkertijd, dat er een realiteit is waarin wij leven, die ons zou kunnen doen twijfelen. Is het wel echt waar dat Gods beloften betrouwbaar zijn. En ook Abraham twijfelde. Hij woonde in tenten. En hij kreeg 15 jaar lang nadat hij die belofte had gehad. Nou wel langer, 25 jaar lang. Niet de beloofde zoon Isaac. Zodanig dat hij na 10 jaar dacht. 10 jaar nadat hij die belofte had van kinderen zo menigvuldig als het zand der zee. Dat hij dacht, misschien is hier iets meer voor nodig dan slechts geloven en afwachten. Misschien moet ik iets doen. En hij krijgt een slaaf met de slavin, Ismaël. En God ziet Ismaël niet aan, want het is niet het kind van de belofte. En pas 25 jaar nadat Abraham de belofte heeft gekregen, dat hij een enorm nageslacht zou krijgen, zeg je broeder Christ, toen heeft hij het wel gekregen, toch? Nee, hij kreeg één zoon. Eén zoon die beoogd was door God. En die ene zoon, een aantal jaar later, er wordt gevraagd aan hem om die op het altaar te leggen en te offeren. En dan begint Abraham te twijfelen, maar hoe is dit mogelijk? God heeft tegen mij gezegd dat ik een nageslacht zal hebben menigvuldig als het zand der zee, als de sterren der hemel. En het zal zijn via deze zoon, via Isaac. En toch zegt God nu ook, door de bijzondere openbaring van God in een nieuw woord, leg die zoon op het altaar en dood hem. En dit is waar denk ik veel mensen afhaken en zouden zeggen, heeft God wel echt gesproken? Klopt dit wel? Want dit is niet consistent. Hoe kan het zo zijn dat God eerst een belofte geeft en vervolgens een gebod geeft die in lijkt te gaan tegen de belofte die hij eerder heeft gegeven? En dan zegt de Hebreeënbriefschrijver, zo mooi is dat. Hij zegt, Abraham is te raden gegaan dat God dan wel in staat zou moeten zijn om Isaac uit de doden tot leven te wekken. Dat was de enige manier om die twee dingen bij elkaar te brengen. Ik moet nu Isaac doden. Maar ik weet dat ik via Isaac dat nageslacht krijg, maar ik heb nu nog geen kinderen. En God zegt dat ik hem moet doden. Maar hij is het kind van de belofte, maar ik moet hem doden. Hoe breng ik deze twee dingen bij elkaar? En hij zegt, de enige manier om dit bij elkaar te brengen is, ik dood hem en God zal hem weer levend maken. En zo zie je een beeld van de opstanding in dat getuigenis van Abraham. Abraham werd gevraagd te geloven in de mogelijkheid van een opstanding uit de dood. En hij geloofde. En hij zag vooruit op de dag van de opstanding van Jezus Christus door dat geloof. En hoeveel christenen zijn er wel niet die zeggen, ja, dit geloof ik wel uit de Bijbel. Maar als ik dan een paar bladzijden verder ga, ja, dit vind ik wel lastig hoor, dat geloof ik niet. En wat is nu het hele getuigenis van Abraham? Als jij staat op de bijzondere openbaring van God, dan sta je niet op één belofte van God, maar dan sta je op het woord als geheel. Dat is de opdracht. Staan wij op de schrift als geheel? Geheel. Ook wanneer daar misschien stukken in staan in de Bijbel waarvan je zegt, ja maar dat snap ik niet. Of dat vind ik lastig. Dat wat er staat over homoseksualiteit, dat vind ik ingewikkeld. Maar ik geloof wel in die andere dingen. God is een God van liefde. Of als ik iets lees wat eigenlijk ingaat tegen mij, wat iets vraagt van een offer, ben ik dan bereid om te zeggen, Gods woord is de grond waarop ik blijf staan, ook al begrijp ik God niet. Dat is het geloof van Abraham. Abraham zei, ik sta. Abraham had geleerd van zijn fouten met Ismaël. Abraham had geleerd dat zijn eigen werken toevoegen aan het werk van God, dat dat niet zou leiden tot leven of tot een vruchtbaar werk. Hij had geleerd dat hij volledig moest rusten op de bijzondere openbaring van God. Hebben wij dat ook geleerd? Om te zeggen, ik sta op het woord van God, ik sta op de Bijbel. En laten we wel wezen, het is denk ik belangrijk te beseffen, wij moeten niet staan op de dromen die wij denken te hebben gekregen, of de visioenen, of allerlei bijzondere openbaringen buiten de Bijbel om. Dat is geen veilig fundament om op te staan. Dit is de bijzondere openbaring waar wij op staan. Het woord van God, de Bijbel, de schrift. Staan we daarop? Ik wil afsluiten met nog één gebeurtenis, en ik heb dat vaak genoemd in preken, maar ik denk dat het heel krachtig en sprekend is, dit voorbeeld. Petrus, hij is in de nacht op de zee met de discipelen. En het stormt. Matteüs 14. En Jezus is er niet bij. En dan zien ze hem lopen, maar ze herkennen hem niet op de zee. En de discipelen zeggen, het is een spook. En ze schreeuwen van angst. En dan staat er, maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, hebt goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Zie je, dat is wijs van Petrus. De Bijbel zegt niet dat Petrus zonder na te denken op het water ging staan en naar Jezus toe ging. Hij wist, ik kan niet zomaar gaan staan op dat water. Ik heb een woord nodig. Ik heb een belofte nodig. Ik heb een openbaring nodig. Ik kan niet staan op een vermeend geloof wat gebaseerd is op het feit dat ik gevisualiseerd heb dat ik op het water kan lopen. Zoals sommige christenen denken dat geloof werkt. Nee. Maar Petrus wist, ik kan niet staan op zomaar een of ander geloof. Op zomaar een of andere gedachte die door mijn hoofd gaat. Ik heb een woord nodig van Jezus. Ik heb een woord nodig van God. En hij zegt, Heer, als u het bent, geef me dan bevel over het water naar u toe te komen. En dan geeft Jezus een gebod. Niet zomaar een woord, een gebod. Hij zegt, kom. En dat woord kom, dat is de grond om op te staan. Niet zijn arbitraire geloof, niet zijn gedachte. Het woord wat Jezus spreekt. Zijn bijzondere openbaring. Kom. En Petrus klimt uit het schip en loopt op het water om bij Jezus te komen. Nou, we weten hoe het verder gaat, dat hij begint te twijfelen. Is dat woord wel voldoende? Kan ik daar wel op staan? En hij begint te kijken naar de storm en hij begint afgeleid te raken. Zoals velen van ons ook zullen herkennen. Maar in de basis is dit wat wij moeten doen als christenen. Wandelen in geloof. Het oog op Jezus, staande op zijn belofte. Op zijn geboden. Op zijn woord. Het laatste vers, Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Zie je, ik heb vaker gezegd in preken en ook in kerken dat ieder mens ten diepste weet dat God bestaat. In de basis is dat niet iets wat een geloof is in de bijzondere openbaring van God, maar een kennis die ingeschapen is door God en in ieders hart leeft. Maar er staat niet hier dat we door het geloof zien dat de wereld tot stand is gebracht door God. Maar let op, anders mis je het. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En hoe weten we dat? Hoe weten we dat de wereld is geschapen door het woord van God? Door Genesis te lezen. In Genesis hoofdstuk 1, daar lezen we over hoe God de wereld heeft geschapen en dat God dat heeft gedaan door zijn woord. Dat God bestaat en dat God schepper is, is algemeen ingeschapen godsbesef. Maar dat hij heeft geschapen door zijn woord, dat is iets wat we door geloof weten. Door geloof in zijn bijzondere openbaring. En als de wereld is geschapen, lieve mensen, en jij en ik, en alles wat we zien om ons heen, als dat geschapen is door zijn woord, kun jij dan niet staan op datzelfde woord? Is datzelfde woord dan niet het enige veilige, stabiele fundament om je leven op te baseren? Zolang als jij en ik wandelen op deze wereld, zullen we wandelen in geloof op de belofte van God. Zullen we nog niet Jezus zien zoals we hem zullen zien? Maar er komt een moment, en dat kwam ook in het leven van Stefanus. Dat Stefanus daar stond en getuigenis aflegde van de Messias op grond van de schrift voor de ongelovige Joden. En zij op het punt stonden om hem te stenigen. En dan lezen we dit. Hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht. En nu komt het. En hij zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, dit was ook voor hem geen normale ervaring. Hij zei, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En hij stierf. En dat moment gaat ook voor ons komen. Wij wandelen nu door geloof. Wij zien Jezus niet met onze ogen zoals we hem zullen zien. Maar de dag gaat komen dat je hem zult zien van aangezicht tot aangezicht. Staande aan de rechterhand van God. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel dat uw woord een veilig fundament is om ons geloof op te bouwen. Dank u wel dat Bijbels geloof niet een soort arbitraire kracht is die tot stand brengt wat wij in ons hoofd hebben. Maar dat geloof een rusten is in uw woord, in uw beloften. En zodoende een hechtingsrelatie aangaan met u, Vader. Help ons om te vertrouwen op uw Heer Jezus. Help ons om te vertrouwen op uw Vader. Ondanks dat we onder druk staan. Ondanks dat er zo vaak redenen kunnen zijn om onze ogen te volgen. Of te concluderen dat we zo zwak zijn. En zo onder druk staan dat het misschien veiliger is om ons af te keren van het christelijk geloof. Vader, help ons om dat niet te doen. Help ons om te zien dat u altijd gewerkt hebt op deze manier. Dat u vraagt om vertrouwen in uw beloften. Help ons om daar ons huis op te bouwen. En help ons om steeds opnieuw ons de vraag te stellen. Heeft u gesproken? Heeft u beloofd? Heeft u geboden? We bidden dat in Jezus' naam. Amen.